Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Al gauw vroeg de redacteur aan mij waarom ik dacht dat ik een geschikte kandidaat was voor het programma. Waar ik verwachtte dat deze vrouwen mij ertoe wilden overhalen om mee te doen, verwachten zij hetzelfde van mij. Dit is iets wat je soms doet als redacteur.
Ja.
Eerst helemaal zeggen van nee, maar je wil het echt heel graag. En daarna van waarom wil jij het eigenlijk? Ik dacht dus toen ik dat las, dit zou ik nou nooit zeggen. En toen appte mijn vader mij, dat zou jij ook kunnen zeggen. Toen dacht ik van oh ja.
Luister naar de Mediameiden.
Ja, nee, ik stop gewoon af en toe deze podcast. Want ik zit nu in een. Ik zit nu aan mijn hotelontbijt.
Ja.
In een heel mooi Ibis hotel langs de Vlaamse snelweg.
Zalig.
Dus soms als jij praat, dan ga ik gewoon even wat eten.
Dat is best grappig, want ik droomde. Ja, weet je, een van die dingen om je gesprekspartner meteen af te laten haken, is om te zeggen: vannacht droomde ik. En dan komt er zo'n verhaal, weet je wel, zonder clue. Dat vind ik altijd in elk geval, bij mij gebeurt het altijd. Als iemand zegt, oh, vannacht heb ik gedroomd dat, en dan haak ik gewoon meteen af.
Dat is voor jou echt een sociale afknapper.
Ja, maar dat ga ik nu dus doen, want ja? Ik droomde dus vannacht. Dat iemand tegen mij zei, ik vind de podcast heel leuk, maar ik vind het jammer dat er zo weinig gegeten wordt.
Wow.
Tijdens de podcast. Want jullie zijn een beetje eentonig en iets eten tijdens de podcast, dat geeft altijd ja, een soort energie. En toen dacht ik echt van, hé, dat is echt het allerraarste. Want ik monteer best wel veel podcasts. En ja, smakken en eten, ik kan er echt heel slecht tegen. Ik word er echt misselijk van, zeg maar.
Ja, ja.
Sommige mensen die hebben het heel extreem, en misofonie. Ik heb dat in hele lichte mate. Maar goed, dat vind ik grappig dat dat nu meteen rond is. Zullen we gewoon gaan podcasten?
Laten we podcasten.
Let's go!
Podcasten.
Ja. Maarten, we zitten er weer.
We zitten hier weer klaar.
Ja, jij bent in België, inderdaad, in een Ibisje.
Mooi, in een Ibis hotelletje.
Ja.
Beetje tussen shoot door.
Ja.
En jij komt net uit Pandora aangelopen weer.
Ik kom net uit Pandora. Ik heb mijn blauwe onderbroek even hier aan de was. Die was een beetje nat geworden, dus heb ik even aan de waslijn gehangen. Ja, ik ben me helemaal suf aan het avataren.
Avataren,
ja, daarover meer. Straks. In ons, ja, of nu meteen, weet ik veel. Hoe is het met je, Maarten? Zullen we
checken.
Even checken hoe het is, hoe het water staat, hoe de muts hangt. Hoe is het met je?
Ja, nou, ik ben dus nog steeds aan het bekomen van die flinke griep van vorige week. Het is echt een motherfucker, ja. Deze jongen.
Was het de COVID, de Roner?
Nee.
Of weet je dat niet?
Okay. Meerdere keren getest. Geen corona, maar... ja, ik heb denk ik nog nooit zo... Nou, nee, nu overdrijf ik. Maar het was wel echt een hele heftige griep.
Ja,
die
nasty.
Vooral gepaard ging met heel veel verkoudheid. Dus echt mijn hoofd zat dicht. Gewoon dicht.
Ja.
Ik kon niet ademen.
Oh, nee.
'Snachts door mijn neus of nooit door mijn neus. En er kwamen ook de laatste paar dagen, dat is nu gelukkig een beetje minder, objecten uit mijn neus. Echt... Niet dat je denkt, oh, dit is snot. Maar dat je echt denkt, oh, maar dat ik nu voor het eerst besef... Nee. Ja, misschien vinden mensen dit wel heel onsmakelijk. Maar,
ja, maar
er zit gewoon een hele... Achter je gezicht zit gewoon een heel grot... Ja, een grotnetwerk.
Ja, precies.
Waar
ja.
Shit zit. En er kwamen objecten uit. Echt, weet je wel, aliens dat uit die buik. Dat aliensje.
Precies.
Zo ja. Groot ook.
Ja, precies, ja. Je was echt aan het sprokkelen.
Jezus, ja. Ja, echt objecten.
Heftig.
Ja, maar het is nu... Weer, ik ben nu weer aan de beterende hand. Dus dat is
beter genoeg om in elk geval in een Ibis tussen shoots door te zitten. En ook nog hier met ons over videogames kunnen praten.
Met jullie over toch een van de belangrijkste dingen in het leven.
Ja, toch?
Ja,
wat mij betreft wel. Ja,
ja, ja absolutely.
Ja. Zeker. En al
hoe is het met jou?
Goed. Ja, geen hele wilde verhalen. Niet ziek geweest, gelukkig. Gewoon lekker aan het werk. Lekker aan het rommelen. Lekker
heerlijk.
Aan het spelen. Ja, weinig nieuws eigenlijk.
Ah, ja, nou fijn. Geen nieuws is ook wel eens goed nieuws.
Nou, vorige week stond mijn kelder onder water. Die is weer langzaam leeggelopen. Dus
fijn.
Dat water is weer verdwenen. Dat
ging dat
goed.
Vanzelf of moest daar
ja.
Een pomp aan? Nou, dat ging gewoon vanzelf.
Ja, dat is waarschijnlijk gewoon grondwater geweest. Omdat het wat minder is gaan regenen, is het weer opgelost. Dus dat was heel fijn. En nu is de berging helemaal opgeruimd en van de vloer alles. Iets wat we al lang hadden moeten doen eigenlijk. Sinds de, weet ik veel, 2 jaar dat we nu hier wonen. Ja, 2 jaar. Dus eigenlijk zijn er alleen maar winnaars in dit verhaal. We hebben een keurige berging en hij is droog. Dus ja.
What else could you want?
Ja. Almost nothing.
Almost nothing.
Almost nothing.
Except dit volgende uurtje waar we lekker gaan praten over videogames. Yes!
Maarten.
Ja.
Maarten Heijmans. Ja, heb jij nog wat gespeeld deze week?
Ja, ik heb wat gespeeld. En kijk, mijn plannen, ik weet niet of ik die nou vorige aflevering of de aflevering daarvoor, mijn hele lijst plan.
Ja, dat
weet
was,
je wel?
Dat was de eerste aflevering van het jaar, 2 afleveringen geleden. Ja,
ja, dat is natuurlijk.
Is het de cliff afgeflikkerd?
Dat is echt helemaal weg. Want okay. Ik had niet zo heel veel tijd. Nou ja, misschien had ik wel. Ik denk dat ik echt wel 1 uur per dag heb gespeeld afgelopen week. Dat kon ook, want ik was een beetje ik was zo ziek. En dan kan ik toch wel 2 uur per dag spelen. Op een gegeven moment dan krijg ik ook koppijn. Dus ga ik weer slapen. Maar ik heb wel 2 uur per dag gespeeld. Maar die heb ik niet aan mijn backlog besteed. Want The Last of Us 2 Remastered. De No Return modus. Heeft me echt volledig bij mijn noten.
Nou, maar dat is geweldig. Het is
geweldig.
Dat is ook het ding, dat dacht ik ook met die backlog. Van ja er komen natuurlijk voortdurend dingen uit. Die
je wil ook geen dingen
spelen
die je moet spelen. Het moet je een beetje overkomen. En heel vriendelijk van Sony Nederland kreeg ik een review code voor The Last of Us 2 Remastered. Ja. En meteen in de download. Meteen die nieuwe modus proberen. En echt na de eerste run is het nog een beetje bij elke roguelite hebt. Van, wat gebeurt hier? Maar echt na 3-4 keer, bam, je zit erin. Hield jij van die combat heel erg van The Last of Us?
Ik kan daar wel heel erg in komen, ja. Omdat het zo intens is altijd. Elke stap die je zet, die telt echt, weet je wel. Dus je kan niet, er is geen enkele manier waarop je een beetje gedachteloos. Het is echt een game waarbij je gewoon op het puntje van de bank met je ellebogen op je knieën als de combat. En dat vind ik ook wel heel goed. Dat ben ik wel benieuwd naar in deze modus, want ik vind die balans heel goed. Ik heb natuurlijk de tweede niet gespeeld, maar goed, dat zal.
Maar een stuk heb
zijn.
Je gespeeld toch van de tweede? Helemaal niet.
Nee,
oh, helemaal niet.
Nee,
oh, wow.
Helemaal niet.
Dat staat met Remastered je wel iets moois te wachten.
Zeker,
dan
heb
je hem nu
echt
in de volle glorie.
Precies. Ik vind bij dat soort games gewoon heel goed hoe ze die balans vaak doen. Dat je dus, je bent gewoon aan het exploren en er is wat verhaal en je komt weer in een nieuwe omgeving. En dan voel je van, die spanning wordt opgebouwd naar een gevechtssituatie of een bepaalde area waar je doorheen moet zien te komen zonder omgelegd te worden.
Ja.
En daar ben ik wel benieuwd naar deze modus, want ik vind die balans vaak heel fijn. Want alleen maar de hele tijd die combat lijkt me best wel intens, best wel veel.
Dat is het ook. Het is ook echt heel intens. En het is dat ik ook zo gewend ben aan The Last of Us en aan die vijanden. En, want het gebruikt gewoon alle assets uit The Last of Us 2. Dus dezelfde levels. Ja. Er is volgens mij niet heel veel nieuws gemaakt. Geen nieuwe vijanden, geen nieuwe wapens. Maar The Last of Us 2 was al zo rijk qua combat. Dus voor mij had het dat ook niet echt nodig. Het is echt gruwelijk intens. Als je dit niet kent. In The Last of Us speel je dus of tegen mensen. Of tegen, laten we het zombies noemen. Ze zeggen zelf, dit zijn geen zombies. Het zijn geïnfecteerde mensen. Maar dat zijn toch wel eigenlijk zombies.
Het is een beetje de running gag eigenlijk in de franchise. Dat iedereen het een andere naam geeft ook. Weet je wel, Turned. Ja. Of je hebt de clickers, die zijn wel specifiek. Maar iedereen geeft het een andere naam. En het woord zombie wordt nooit gebruikt.
Nee.
Ook bijna een beetje een soort gimmick.
Ja,
inside joke is het eigenlijk.
Ja. Wat is een zombie? Officieel een levende ondood. Dus dat is trouwens wel leuk. Ik was vroeger heel erg fan van Paul van Loon. Weet je wel, die kinderboeken griezel schrijven.
Zeker, met de zonnebril.
Met de zonnebril, ja. De soort
de rocker.
Precies. De rockster van het Nederlandse jeugdgriezelboek.
Griezelboek, ja.
En die had zo'n heel goed boek. Het griezelhandboek. En er stonden dan hoofdstukjes in met een soort geschiedenislesjes van waar al die wezens vandaan komen, zeg maar mythologisch gezien. En zombies komen natuurlijk uit heel veel verschillende mythes en verhalen. Maar eentje was, één ding wat in Europa daar een rol in heeft gespeeld, zowel bij vampiers als zombies, was de pest in de middeleeuwen. Ah. Omdat toen gingen één of twee derde van de hele bevolking, het was echt een... The Great Reset, zeg maar, ja. Voor onze soort. En zodra het was heel besmettelijk. Dus zodra iemand dood was, moest diegene meteen begraven worden. Even kruisje en blup, de grond in. Met als gevolg dat ook heel veel mensen levend werden begraven. Die lagen in coma of die waren gewoon buiten westen. Of die zaten waar even in shock. Mm. En die werden dan wakker in die kist. Vaak een begrafenis is overdag. En dan werden ze 4, 5, 6 uur, als het nacht was of avond, werden ze wakker. Dus vaak 's nachts. En dan hoorden de mensen, dus als ze in bedjes lagen, hoorden ze gekrijs en gegil. En dat was van die mensen die dus daar lagen. En dan negeren, kop in het zand, eng.
Ja.
Menselijke overlevingsstrategie. En dan de volgende dag gingen ze dat die persoon dus weer opgraven. En dan was die dus, zagen er dus bloed aan de handen, aan de nagels, weet je wel. Want diegene probeerde die kist open te krabben. Ik zie jou ondertussen technisch...
Ja, sorry. Nee, het is heel storend, sorry. Maar mijn beeldscherm...
Wat is er aan de hand? Beeldscherm doet niet meer.
Mijn beeldscherm... Ik ben ondertussen heel erg nog aan het doen alsof ik... Ik luister ook nog, maar ik zie jou niet meer en ik zie ook niet meer of mijn opname...
Oh, heel niks. Dus,
wacht even hoor, sorry. 1 seconde.
Maar dit is gewoon het voordeel als je... Als je het niet bij Podimo doet of zo, maar gewoon in je eigen huis.
Precies. Nou ja, weet je, daar gaat het ook de hele tijd mis hoor. Het is gewoon technologie.
Het is gewoon mensenwerk.
Ja, het is gewoon handwerk, mensenwerk. We hebben het al eerder over
gehad. Mensenwerk. Ja.
Net als games.
Maar goed, wat is met die zombies? En die van, en daar komt zeg maar de westerse vampier- en zombie-mythe vandaan. Van de levende doden, mensen die dus... Dus dan zagen ze overal bloed.
Ja.
Die mensen begonnen vaak ook uit hun mond te bloeden en zo.
Ja.
En dan dachten ze, vampier. En wat ze dan dus deden, de mythe van staak door het hart en hoofd eraf hakken.
Mm-hmm.
Dus in Bram Stoker's Dracula lees je, staak door het hart. Dan begint de vampier, in één keer wordt hij wakker, begint hij te krijzen. Dat waren gewoon echt mensen die daar bewusteloos lagen. Staak door het hart in één keer doen.
Ja, van holy, oh, weet je...
Wat gebeurt er nou?
Oh, lekker wakker worden.
Ja, dus...
jongen, bizar verhaal. En dus dat heeft Paul van Loon, de rocker, jou bijgebracht.
Ja, dat stond gewoon wel, in dat griezelhandboek voor 9-jarige kinderen.
Ja,
en ik vond dat eigenlijk...
Best pittig,
griezelhandboek vond ik eigenlijk enger dan zijn romans, zeg maar.
Ja, dit soort verhalen, omdat dit echt is natuurlijk.
Dit is gewoon echt
waar gebeurd. Ja,
maar ik vond het ook smullen dat je denkt... Ja. Dat je daardoor als kind ook meteen het idee krijgt... Hoe fictie en realiteit, weet je, dat de realiteit soms veel gruwelijker is. En dat er ook gruwelijke realiteit tot heel mooie inspiratie kan leiden. Ja. Eigenlijk voor romantiek weer. En, maar goed, de zombies uit The Last of Us. Voor de mensen, moet ik een snelle introductie geven wat The Last of Us is?
In twee zinnen.
Ja, The Last of Us is een grote Sony-exclusive franchise. Het begon bij The Last of Us 1, die alweer 10 jaar oud is.
Ja, crazy.
En dat staat wel bekend als een van de... Ja, staat vaak in top 10, top 20 lijstjes. Beste games ooit gemaakt, The Last of Us 1. Heel mooi verhaal over een... je speelt een man die zijn dochter verliest. Dit is geen spoiler, want ten eerste het is 10 jaar oud. En het zit in de eerste scène van de game. En een serie inmiddels op HBO. Een gebroken man die zijn dochter verliest. Daardoor breekt. Terwijl er een zombie-apocalypse uitbreekt. En 20 jaar later... sleurt hij nog steeds dat schuldgevoel en het gewicht mee van die dochter die toen is gestorven. En krijgt hij de zorg over een meisje die de enige persoon op de wereld is, as far as they know, die immuun is voor het zombievirus. En in het begin, hij moet haar naar de andere kant van het land escorteren. Dus het is één grote escort mission eigenlijk, het spel. En in het begin doet hij dat alleen maar voor het geld en omdat hij dat mensen heeft beloofd. Maar op een gegeven moment bouwt hij een hele mooie vader-dochterband met haar op en wordt zij eigenlijk zijn middel om zichzelf te vergeven. Voor de dood van zijn dochter. En dat gaat zo ver op het einde. Dat zou ik niet spoilen. Want als je The Last of Us 1 nog niet hebt gespeeld, moet je het echt spelen.
Ja.
Dat gaat zo ver dat het moreel bevraagbaar wordt. Of het nog wel goed is wat hij doet om haar te beschermen. In deel 2 spelen we Ellie, dus die dochter. De surrogaatdochter van Joel. Die is 3 jaar geleden uitgekomen. Grote hit weer voor Sony. Er kwam ook heel veel backlash op het verhaal. Wat ik ergens begrijp. Want het is niet zo'n sterk verhaal als deel 1. Maar het is alsnog echt een fantastische game. Nu heeft Sony dus voor de PlayStation 5 de remastered versie uitgebracht. Wat ze ook bij deel 1 laatst hebben gedaan. En voor de nieuwkomer, als je The Last of Us nog nooit hebt gespeeld. En je hebt een PlayStation 5. Echt haal deel 1 en 2. Allebei de remastered versies in huis. Het is echt...
Ja, geweldig. Begin met deel 1 sowieso, want het is eigenlijk één groot verhaal. Je kan echt niet met 2 beginnen bij deze game. Heel vaak zeg ik, maakt geen reet uit, maar bij deze game, deel 1 is zo cruciaal. Tenminste, zover ik weet, ik heb 2 niet gespeeld, maar...
Absoluut. 1 is een van mijn favoriete games ooit. Ik vind eigenlijk, maar dat kan ik niet helemaal gerechtvaardigd zeggen. Ik heb dus de oude, op de PlayStation 3 en de PlayStation 4 remastered versie heel veel gespeeld. Ik denk 6 keer uitgespeeld of zo. En als ik die graphics zie van Remastered Part 1, dan vind ik de character models eigenlijk mooier. Maar misschien is dat omdat ik het gewend ben. Maar ik vind Joel gewoon cooler eruit zien. Hij heeft toch een beetje een lief puppyhoofd in de Remastered versies.
Ja.
Hij is me iets te cute.
Ja, ik begrijp het.
En in 1 is hij echt ijskoud. Ja, ik geloof dan meer dat hij is zo ijskoud. Hij is zo afgestompt. Hij heeft zijn gevoelens zo moeten uitzetten, die man.
Ja.
En daardoor is het nog mooier als een gevoel dan uiteindelijk naar boven komt. Maar goed, deel 2 is nu uit op de PlayStation 5. En heeft dus een roguelite mode waarbij je maar door moet gaan en door moet gaan tot je sterft. Het is inderdaad wat jij zegt, die balans van emotie en actie is weg. Want het is een pure roguelite mode. Maar de emotie blijft hem zitten in... Ten eerste hoe gruwelijk het is wat je doet. Zeker als je tegen mensen vecht. Elke keel die je weer open rijdt. Ieder persoon wiens ledemaat hier weer afknalt met een shotgun. Maar tegelijkertijd, en dat vind ik ook een beetje het... Ik ga mezelf ook wel vragen stellen tijdens dat spel van... Shit, vind ik dit niet iets te lekker of zo? Ik vind het niet zozeer lekker om een ledemaat eraf te schieten. Want vaak gaat dat echt per ongeluk. Weet je. Het is zo chaotisch. Iemand rent op je af. Maar je hebt dan bijvoorbeeld... je begint met helemaal niks. Of je begint met... je speelt langzaam characters vrij. Alle characters uit de game zitten erin. Joel unlock je pas na een uur of 3. Als een soort beloning. Je begint met Ellie. En iedere personage heeft een starting loadout. Heel simpel. En je speelt zo'n 4 levels achter elkaar. En elk level, een beetje à la Hades ook, heeft eigen eigenaardigheden. Dus de meest standaard modus is assault. Dan moet je 3 waves overleven. En je begint altijd in het geniep. Dus echt die typische les van ze zijn naar je op zoek. Dan moet je dus 3 waves. En elke wave bestaat uit 3, 4, 5 personen. En wordt ook steeds moeilijker. En op een gegeven moment krijgen ze je natuurlijk te pakken. En dan breekt de chaos los. Wat ik zo goed vind. Is ik vind echt dat in deze game. En ook in The Last of Us 1. De beste sound effect ooit zit. En dat is als je bijna wordt gespot door mensen.
Oh ja.
Dan voel je, weet je, dat.
Ja, ja.
Ik vraag me af. Hoe de fuck hebben ze dat geluid gemaakt? Want het voelt zo als een...
Ik moet het even horen, want het zit wel in mijn hoofd. Maar
ja, zoek hem even op, dat geluidje. En dat is dus als je bijvoorbeeld... Je verschuilt je achter een muurtje... en er komt een vijand voorbij gelopen... en die kijkt een beetje jouw richting uit. Ja, dan heb je dus dit geluidje. Zo'n goed geluidje, want het voelt... Het voelt als een organisch geluid, als een geestgeluid, zeg maar. De geest wat in je hoofd afspeelt, als een geluid wat je in een nachtmerrie voelt. Weet je, als het kloppen van je hart tussen je oren, zeg maar. Het is zo goed gedaan en elke keer voel je hebt geen icoon, niks wat knippert, van geen à la Metal Gear, wat natuurlijk ook wel zijn charme heeft.
Ja, ja.
Maar het is echt het gevoel van, ik moet weg, anders loop ik echt heel erg veel gevaar. En je kan niet lui worden. Soms denk ik, je moet je prioriteiten altijd stellen. Want het gaat ook heel veel over sprokkelen. Het level ligt vol met shit. En je moet die shit. Dat is heel goed eraan. Het is niet zomaar een actieversie van The Last of Us. Omdat je tussen elke ronde kan craften. Je kan wapens vinden. Die moet je dan zelf met onderdelen die je vindt. Als je niks pakt in het level, kan je dus niks craften. En dan ben je eigenlijk vrij snel dood. Dus je moet je shotgun op upgraden. Al je wapens upgraden. Je hebt, zeg maar, tussen de levels door heb je een soort huisje. Waar je homebase, waar je terug gaat. Daar staat een soort frisdrankautomaat, maar daar zit dan shit in. Dus. En elke keer als je daarheen gaat, kan je daar shit kopen. Dat is purely randomized. Dus wapens, crafting, spullen, kogels. Maar als je nou denkt, hier zit even niks bij, dan kan je ook voor wat geld een reroll doen, zodat je nieuwe dingen krijgt. Maar misschien levert dat ook weer niks op en dan heeft het je geld gekost.
Ja.
Dus constant is het aanpassen. Wat heb ik nodig? Welk risico neem ik? Je grade langzaam alles up. En dan na 4 rondes kom je bij de 5e ronde bij de baas. Mm. Als je die verslaat, dan is je run complete. Dus je run is duurt ongeveer een half uurtje, zeg maar. Met alles erbij. En je wordt dus, ik werd dus heel erg in de mindset van The Last of Us gebracht. Van ik moet overleven, ik moet dingen craften. Elke ronde was, zeg maar, voor mijn gevoel weer een nieuwe dag. Iets wat ik moest doen.
Oh, ja.
Soms word je gepartnerd met een persoon. Kan je samenwerken. Soms moet je, dat zijn de
meest... online?
Nee, niet online. Het is helemaal single player. Maar dan krijg je gewoon een AI companion. Ja. En het allerheftige vind ik de game mode Hunted. Dan is het dus niet een wave. Bij een wave weet je tenminste, deze 3 heb ik nu gekilled. Ik heb even 10 seconden rust. Maar bij Hunted is het gewoon, de teller staat op 2 minuten. Het level zit vol. En... Leef nog aan het eind.
Kijk maar hoe lang
minuten.
Je het volhoudt.
Ja, als je het niet volhoudt, dan is je run voorbij. Dus als je in dag 4 zit, klaar. Dus dan krijg je van die momenten dat ik bijvoorbeeld iemands ledemaat eraf schiet. En dat het echt nippertje. En dat ik ook weet, mijn shotgun is net sterk genoeg. Want die heb ik net geüpgrade. Als ik dat niet had gedaan, was ik nu dood. En je hebt constant een soort opluchting van niet sterven.
Mm.
Het is fucking bloody intense. Ja. En
is er nog iets van een verhaal? Of wordt er nog gewoon helemaal niks? Je wordt gewoon in de wereld geflikkerd en dan...
Ja.
En je verplaatst je dus in per ronde door verschillende arena's of omgevingen. Zijn dat een soort van aaneenschakelingen van kamers of ruimtes en dan weer een stukje naar buiten en dan weer...
Ja,
of
het zijn echt... Ja, okay. Het zijn eigenlijk exact de...
lege levels.
Ja, precies. Of bijvoorbeeld in The Last of Us, bijvoorbeeld... Die zit er niet in, maar bijvoorbeeld het ziekenhuis uit Last of Us 1. Of dat stukje in Pittsburgh met zo'n boekenwinkel en zo'n platenwinkel, weet je wel. Dus je kan zo naar binnen, je hebt een stukje buiten. De levels zijn best wel groot om je te verstoppen, maar niet groot genoeg. Dus ze blijven overzichtelijk. En het zijn volgens mij gewoon alle ruimtes waar combat encounters zijn in Last of Us 2.
Okay.
En ook een paar uit 1, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Mm-hmm. Levels zijn niet randomly generated. Dat las ik in een review. En toen dacht ik dat de eerste paar keer nog. Toen begon ik toch wel te zien. Dit zijn gewoon levels.
Op zich is dat wel interessant. Want de meeste roguelites of roguelikes of whatever's hebben dat wel. Want daardoor heb je natuurlijk... je krijgt daardoor misschien door vaker te spelen wel echt een voordeel. Dat je de arena's begint te kennen. En dat je weet,
absoluut.
In deze hoek, daar zit die item... op zich is dat best interessant dat ze dat zo hebben gedaan. Ik kan me ook voorstellen dat het ingewikkeld is met de layout van die levels om dat random aan elkaar vast te plakken. Weet je wel, want je zit gewoon heel erg met, er moeten voldoende plekken zijn om te verstoppen. En het kan in principe wel, maar lijkt me best, ik begrijp wel dat ze daarvoor zijn gegaan. Maar.
Ja, ik ook. En het is ook dramatisch natuurlijk best wel lastig. Want één heel mooi level is bijvoorbeeld het verlaten... Dat komt uit deel 2. Een verlaten tv-station. Een tv-studio. Mm. En dan zie je echt zo in het midden van de ruimte. Waar het zeg maar open is. En dus gevaarlijk. Zie je zo die nieuwsanker. Dat bureau. En die camera's daaromheen.
Ja.
En daaromheen dan kantoortjes en zo. En dat randomly generated lijkt me dat toch heel erg moeilijk. Om een level een verhaal te laten vertellen. En dat is heel mooi. Dat je echt die... Weet je, je hebt zo'n gas station. Buiten is het gevaarlijk. Binnen heb je zo'n barretje. En,
is het gezellig?
Is het gezellig? Je hebt de wc'tjes. Man of wc, vrouwen wc. Het zijn echt wereldjes. Dat is heel erg tof eraan. En ontzettend leuk om met al die mensen uit de Last of Us te spelen. Met Dina en met Tommy. En de een is weer een sniper, de ander is hier gespecialiseerd. Je kan ook, ja, het is het, waar je ook heel erg door specialiseert is je... Je verdient zeg maar specialisaties. Dus word je een molotov. Kan je molotovs craften. Kan je bijvoorbeeld een silent kill veel sneller doen. Word je meer een soort stealth. Word je meer dit. Word je meer dat.
En het de, is echt de heel drops vet. Of de dingen die je vindt. Die sturen je dan in een bepaalde richting. Of is dat heel erg de keuze. In welk character je, je speelt. Zeg maar of je stealthy. Of guns blazing.
Dat is heel erg wat je uit die frisdrankautomaat koopt.
Ja, precies. Dus dat kan je heel erg sturen.
Dat kan je, ja, je kan heel erg sturen waar je naartoe gaat. Maar soms krijg je gewoon niet wat je denkt. Ik wil deze run als een sniper doen. Het komt gewoon niet voorbij. En dan moet je toch gaan doen met wat je hebt.
Ja.
Ja.
Vet. Klinkt
ik raad het aan.
Wel grappig dat Sony in zo'n korte tijd twee van hun grootste franchises, God of War en The Last of Us, van die modi hebben uitgebracht. Ja.
Absoluut, dat moet ook gecoördineerd zijn of zo. Wij gaan voor onze twee grote franchises gratis? Nee, God of War was wel gratis, de DLC.
Natuurlijk gewoon een soort nieuwe versie van de game. Volgens mij kan je wel, als je hem hebt voor, weet ik veel, de laatste versie van PlayStation 2, of sorry, van Last of Us 2, dan kan je hem wel goedkoop upgraden, volgens mij.
Volgens mij voor een tientje al.
Ja,
en dat vind ik echt heel redelijk. De graphical upgrade die je hebt. Want ik had al, toen ik hem aanzette, het openingsmenu is een bootje in het water. Zoals deel 1 had dat mooie raam.
Precies, ja.
Heel sferisch beeld. Deel 2 is een bootje in het water.
Ja.
En toen ik dat zag, was mijn mind eigenlijk al blown. Ik dacht, ik weet niet of het er nou echt... Ja, dat vraag ik me af. Misschien als ik het naast elkaar zou zien, dat het wel meevalt.
Het is wel echt een verschil tussen 1080p of...
Ja,
of
4K.
Ja, 4K of 2K is misschien 1440p. Maar dat verschil is echt heel groot. Ja, dat voel je echt.
Ja, en de waterphysics zo mooi. En het geluid, er is zoveel aandacht aan besteed. Ik ga er denk ik wel nog een keer doorheen. Door Last of Us 2.
Misschien kunnen we synchroon spelen.
Ja, leuk.
Ja,
leuk.
Cool. Lekker. Vet.
En dat was het. Verder, mijn hele gaming backlog staat op hold. Door wederom een roguelite.
Ja. You'll never escape.
I'll never escape. The grind. Nope. No, man. Maar vertel jij eens even lekker over jouw af. Want jij zit er echt... Jij bent echt helemaal om, hè?
Ik ben helemaal om. Ja, deze game, Avatar Frontiers of Pandora, is dus laat vorig jaar uitgekomen. December volgens mij, november, december. Dus hij is een beetje... Hij is ook echt niet... iedereen is daar heel verbaasd over, maar het is een Ubisoft game en ze hebben hem gewoon bijna niet gepromoot. Er zijn gewoon geen reclames, geen commercie, hier en daar iets, maar ze hebben het echt niet gepusht. Gek genoeg, want het is echt een hele grote AAA open world game van een enorme franchise, Avatar, die natuurlijk sowieso heel veel fans heeft. Dus als je dat wil, als je dat een beetje aan de man wil brengen, dan moet je er toch wel even wat gehoor aan geven. Ik begrijp echt helemaal niet waarom ze die game zo mondjesmaat maar hebben gepromoot.
Misschien dus dachten ze, Avatar, iedereen kent dat, hoeven er geen moeite meer voor te doen.
Ja, ja, dat zou heel goed kunnen. Dat ze iets hadden van, de game verkoopt zichzelf wel, omdat het de Avatar naam draagt. Maar goed, daarom is het een game die misschien veel mensen hebben gemist. Maar goed, het is een game van ontwikkelaar, de Zweedse ontwikkelaar Massive. Zij zijn bekend om de Division games. Dus Division 1 en 2 zijn een soort online survival co-op shooters in een post-apocalyptische versie van Amerikaanse steden. Qua looks een beetje Last of Us-achtig en qua gameplay, ik heb het nooit gespeeld, maar het is third person, dus de camera hangt achter je. Je bent heel erg aan het sprokkelen ook in die games volgens mij. En aan het schieten en een soort samen door zo'n stad heen aan het werken. Ook een combinatie van zowel zombies als mensen.
Ja, ik weet nog alleen over The Division dat ik... er was zo'n trailer ervan uitgekomen. Een gameplay trailer. En dan zag je zo'n combat encounter dat iemand cover neemt achter een auto. Weet je, zo hurkend cover neemt. En toen kwam een animatie dat die persoon, de autodeur stond open. En die deed hem dicht.
Oh ja.
En dat was zeg maar de shit. Van wow!
Ja, grappig hè?
Ja,
dat soort interacties in games, dat kan heel erg indruk maken. Terwijl in een film zou je denken, who cares dat hij die deur dicht doet. Maar
ja, precies. En in een game was dat revolutionair. Ik was toen, iets van 8 jaar geleden, was ik een keer op bezoek bij Guerrilla. in Amsterdam. Mm. En toen zag ik een hele early beeld van Horizon 1. En toen zat ik nog even te chillen met die producer. Dit klinkt nu zo heel raar. Ja. Even te chillen, maar dit is één keer in mijn leven gebeurd dat ik
toch,
daar was.
Ja, ik zat gewoon een beetje te chillen.
Vond ik, heel
ik zag
bijzonder.
Een early build.
Ik zag een early build. Wat heel verder. Leuk was. Ja. en toen liet hij... Toen zei hij, gewoon terwijl zij met Horizon bezig waren... Toen liet hij me die trailer zien van The Division. Kijk dit. En dat, was, dat vond hij al helemaal de shit van die
trailer. Ja, precies. Dat ja, ik kan me heel goed voorstellen. Het is heel grappig. Heel even zijpaadje.
Ja.
Omdat ik daar moet denken nu, omdat ik Alan Wake uitgespeeld heb, ook Alan Wake 2 deze week. Maar daar ga ik het nu niet over hebben, want ik wil dat jij hem eerst uitspeelt en dan kunnen we daar uitgebreid in duiken.
Lekker.
Maar daar zit dus een moment in, je bent op zoek naar een fuse, zo'n typisch ding. Een fuse om ergens de power aan te zetten in die game. Mm-hmm. En dan is er een character die heeft die fuse, haalt hem uit zijn zak, legt hem op tafel en jouw character pakt hem dan op. En dat vond ik ook zo'n moment dat ik dacht... Wauw, volgens mij heb ik dat nog nooit gezien. Want normaal als iemand iets geeft in een game... is het heel vaak een soort van onhandige beweging. Dan zie je een soort van die handen uitsteken en dan is dat het. Als
en dan verdwijnt die fuse ineens en die zit in je inventory.
Maar dit vond ik dus heel gewoon iemand die hem gewoon heel natuurlijk op een tafel neerlegde... en mijn character die hem dan gewoon direct oppakte. En dat is zo grappig in games, net zoals die deur die dicht gedaan wordt... van dat soort hele... banale dingen, enorme impact hebben van, wow.
Ja, grappig.
Gewoon, iemand geeft iets, legt het op een, of iemand pakt iets, legt het op een tafel en iemand anders pakt dat gewoon op. Weet je wel? Of, wow, iemand doet gewoon een deur van een auto dicht.
Ja.
Ik heb nooit
wij vinden het heel normaal dat, je schiet een draak met bliksem uit de lucht. Ja, of course, heb ik al 100 keer. Iemand doet een autodeur dicht.
Holy smoke. Ik heb nog nooit zoiets indrukwekkends gezien. Ja.
Zit ook in The Last of Us 2. Dat viel mij helemaal niet op toen ik het speelde. Maar het was ook een soort, dat iemand een t-shirt uittrekt.
Ja, oh man. Ja, sowieso
Ellie trekt gewoon een t-shirt uit.
Ja, nee, met over de stoffen. Dat hebben ook, heb ik ook vaak gelezen en gehoord van developers. Ja. Iets met stoffen doen, om dat er natuurlijk uit te laten zien helemaal. Dat was ook in Alan Wake trouwens. Wij waren het aan het spelen. En je bent dus van het politieonderzoek aan het doen. En ze vinden de hele tijd bewijs. En ze hebben geen handschoenen aan. En dat is gewoon zo.
Ja,
een soort van,
inderdaad.
Daar word je furieus van. Maar we hadden het erover, Hanna en ik. Van Hanna zei van, waarom hebben ze nou geen handschoenen aan? Het slaat nergens om. Maar ik dacht ook van, waarschijnlijk hebben ze die overweging op een gegeven moment gemaakt van, er is vast een call geweest. Dit roep ik maar. Ik weet niet of dat zo is. Van, no gloves. We're not doing the gloves. Weet je wel? Maar omdat ze gewoon dachten, zij moet dan die handschoenen aantrekken. Dat moet er natuurlijk uitzien. Helemaal in een game waar ze dus de kans grijpen om iemand iets te laten geven en dat dan natuurlijk laten pakken, willen ze ook dat logisch houden. Weet je wel? En daar draait die game ook heel erg om. In zeg maar de kleine dingen. De physics van de characters. Dus ik denk dat ze op een gegeven moment die call hebben gemaakt. Van mensen gaan hier overheen struikelen. Want wij doen dat ook. Maar we kunnen haar niet de hele tijd die handschoenen aan en uit laten doen.
En het kost te veel. Ik denk een goede programma om iemand plastic handschoentjes aan en uit te laten doen.
Ja.
Dat kost je heel veel resources.
Ja, en rekenkracht. En dat is echt kolossaal. Ja, dus dat is ook grappig.
Maar het is
inderdaad
wel grappig. Want het haalde me. Ik ben nog een beetje doorgegaan dat je die eerste autopsie doet.
Ja.
En dan ging ze gewoon plip in dat haar. En weet je, in die open borstkast. En toen dacht ik al, that is weird.
Ja. Ja, zeker is het ook.
Ja.
Goed, maar meer over Alan Wake 2. Want ik heb hem uitgespeeld. Ik was echt zwaar onder de indruk. Ik heb er wel echt heel veel over te zeggen. Maar dat doe ik graag samen met jou.
Heel graag, fijn.
Maar Avatar, Frontiers of Pandora. Dus van de Division developer Massive doet er verder niet zo heel erg toe. Het is echt een typische Ubisoft open world game. Het is first person, net als de Far Cry serie. En je loopt rond door zo'n hele grote wereld. En je hebt heel veel sidequests om te doen. Je komt overal dingen tegen waar je quests kan aannemen. Je hebt een groot main verhaal. De traversal is heel erg heel sterk in deze game, vind ik. Dus je kan echt lekker een soort parcoursachtig bewegen. Ook omdat je dus, je bent een Navi. Dus even het verhaal een klein beetje uit de doeken doen. Je bent dus een native van de planeet Pandora. Ik ga het allemaal zo. Ik ga het niet belachelijk maken, want ik hou er niet van. Daar heb ik ook over geschreven in mijn laatste blog. Post van Kees. Op keesgroenteman.substack.com kan je er al mijn cynische houding. Goed, het is makkelijk om het belachelijk te maken. Het is moeilijker om er echt iets moois van te maken, zou ik maar zeggen.
En dat ga ervoor.
Ja, goed. Je bent dus een Navi. een blauwe alienachtige, katachtige humanoid figuur. 3 meter lang, heel hoog. Je staat soms ook naast mensen en die zijn heel klein. Dat is heel grappig. Je kijkt je echt op neer uit de verte. Goed, jij bent ontvoerd toen je kind was vanuit je clan. En je bent door de RDA, dat is een soort van de slechte mensen eigenlijk, die Pandora proberen te harvesten en alle grondstoffen te oogsten, omdat de aarde helemaal naar de tering is. Zijn ze naar Pandora gegaan om daar ook Pandora naar de tering te helpen eigenlijk. En onderweg alle resources mee te nemen. En je wordt dus daar opgevoed en opgeleid tot een soort van super soldier. Maar je bent je clan nooit vergeten. Je spreekt de taal niet meer, maar je kent nog de liederen. Weet je wel, dus in de opening, uur ongeveer, tutorial, zit je alleen maar in die facility. Is heel drab, heel generiek eigenlijk. En op een gegeven moment weet je te ontsnappen samen met je broers en zussen. En sluit je je aan eigenlijk bij een soort van resistance. En die resistance bestaat uit een grote groep mensen die zich hebben afgekeerd van de RDA. En de verschillende clans die bereid zijn om met de mensen samen te vechten. En dan ben je eigenlijk vrij om te gaan en staan waar je wil. En dit soort games, open world games, zitten vaak achter het moment aan dat je de open wereld in mag. Breath of the Wild is natuurlijk een van de allerbeste, misschien wel het allerbeste moment. Maar daarvoor had je al natuurlijk Skyrim. Heeft ook een heel sterk moment dat je ineens die berg uitloopt en uitkijkt over de wereld. Fallout heeft dat altijd met het openen van de Vault-deuren. En deze game heeft dat ook. Dus je komt het begin is echt taai en niet heel sterk. Maar ik denk dat ze dat opzettelijk hebben gedaan om dat moment zo indrukwekkend mogelijk te maken. En dat lukt ook echt. Dus je stapt die facility uit en de wereld is gewoon zo ongelooflijk mooi gemaakt. Ik ben echt niet heel erg van de graphics over het algemeen. Het is niet iets waardoor ik me laat overhalen om een game te spelen. Maar bij deze game heeft het echt enorme impact. Het is ongelooflijk hoe mooi het eruit ziet. Heel, heel indrukwekkend. Het is een hele rijke, lush, jungle-achtige omgeving, met geweldige sound design. Er zijn beekjes, er zijn allemaal planten die er heel exotisch uitzien en die een soort van leven en die reageren op je aanwezigheid. En bomen die rijken tot in de hemel en vliegende eilanden. Dus, net als Breath of the Wild eigenlijk, Tears of the Kingdom, zie je allerlei sky islands. Mm-hmm. Dus daar trekt de game je al heel erg binnen. En dan is het gewoon toch, ik ga er gewoon heel goed op zo'n open world game. Waar ik gewoon ga en sta waar ik wil. En een beetje een generic story. Maar je kan er toch wel een beetje in geloven. Ik zit er echt totaal helemaal in. Maar het is ook, het is super generic. Het is niet, het verhaal is ook, zoals ik zei, het heeft echt dat moralistische. Het is extreem humorloos. Zoals Fantasy en Avatar dat sowieso vaak heeft. Dat je denkt, oh, neem jezelf niet zo serieus. Dat je het is echt zo van, oh, de traditions of our clan should be. Dat je denkt, je mag ook best af en toe een grapje maken of zo. Of het allemaal niet zo serieus nemen.
Ja.
Maar ja, het is moeilijk. Ik denk, als je van Far Cry houdt en van Assassin's Creed, van al die games is dit misschien wel mijn favoriete tot nu toe. Ik heb hem natuurlijk nog niet uitgespeeld. Maar
wow.
Ik denk dat dit dat het precies doet wat ik graag zie in dit soort games. Waar ik bijvoorbeeld gek op ben, is je hebt heel veel, ook typisch Far Cry, je hebt hele grote outposts van de mensen. Echt enorme fabrieken. Daar lopen allemaal mensen rond en ook mensen in soort mech-achtige suits. En rondom die facilities is de wereld super kleurloos, grauw. Je kan ook niks harvesten. Je kan niks sprokkelen, want alles is polluted. En ik ben echt gek op stealth gameplay in dit soort situaties. Dat je echt heel erg, heel stil, elk hoekje. En als het misgaat, is het gewoon direct voorbij. Het is best wel moeilijk om dat op die manier te spelen. Maar ik geniet daar heel erg van om gewoon met zo'n outpost gewoon een half uur te zitten klooien, 3 keer dood te gaan. En dan uiteindelijk zonder gezien te worden die hele basis te clearen. En waar ik dan heel erg van hou, is dat je dan, je hebt hem gecleared. En dan krijg je een soort van overview shot van dat hele ding. En dan keert de natuur als het ware weer terug. En dan vind je in die area ook weer zeldzame planten die in andere delen van de wereld misschien moeilijker te vinden zijn. Mm. En de mensen keren daar terug. Dus dan heb je heel erg zo het gevoel van, oh, dit is die basis die ik, 10 uur geleden heb gecleared. En nu zijn er allemaal mensen daar, mijn vrienden. En groeien er allemaal planten. En vind ik allemaal zeldzame dingen, weet je wel.
Maar blijft dat ook groeien? Of is het zeg maar binair
van, nu heb je mij, bevrijd, nu is het zo.
Nee. Het begint een soort minimaal. En ik denk dat er, vet. Misschien zijn er twee states of drie dan. Dus alles is weg.
Ja.
Dan is het, begint het te groeien en dan is het helemaal weer terug. Maar helemaal zeker weet ik dat eigenlijk niet hoe, ja, hoe trapsgewijs dat gaat. Want de rest van de wereld is in principe gewoon statisch. Ja, je krijgt een draak waar je op kan vliegen.
Leuk. Waar je zo met je staartje zo...
Super. Ja. En dan vlieg je over die wereld. En het is gewoon zo indrukwekkend. En de movement is dus heel goed, ook op die draak. Dus je voelt je heel erg vrij om te gaan en staan waar je wil. Ja, ik geniet echt met volle teugen van deze game. Al weet ik, ik ben natuurlijk een enorme liefhebber van kunstzinnige, artistieke, weet ik veel, een beetje indie, independent, onafhankelijke games die op kleinere schaal worden gemaakt en die misschien door minder mensen worden gespeeld. Maar af en toe kan ik echt heel erg genieten van zo'n blockbuster. En zo voelt dit wel echt. Ik ben heel erg onder de indruk. En ik ben heel erg benieuwd wat Massive gaat doen met die Star Wars game die ze dit jaar, die ook dit jaar uit moet komen. Zelfde studio. Mm-hmm. Is aan het werk aan Star Wars Outlaws. De trailers en of gameplay trailers die ze hebben laten zien, vond ik al heel erg indrukwekkend. En dit is wel, geeft wel heel veel goede hoop. Want ik had eigenlijk veel meer veel meer hoop voor die game dan deze. Mm-hmm. Maar nu deze zo goed is, denk ik, dat wordt vast ook wel wat.
Dus, nou, dit is echt high praise. Dat je vindt het eigenlijk is dit je favoriete Far Cry en Assassin's Creed game.
Ja. En het valt dan weer, zeg maar, The Witcher 3 heeft ook elementen die in deze game zitten. En hetzelfde geldt voor Breath of the Wild. Bijvoorbeeld koken. Het lijkt heel erg op Breath of the Wild. Je vindt allerlei resources. Mm. En die kan je dan... het heeft ook echt zo'n... Dat trage, ook over dat sprokkelen. Dat is in deze game heel, heel traag eigenlijk. Je moet ook echt, als je een plant tegenkomt, dan moet je die dan pak je die vast, zie je dat, vanuit first person. En dan moet je de trigger een beetje induwen, de rechter trigger. En dan met de linker stick ga je op zoek naar een soort van de weak spot in die plant. En als je dan voelt dat de controller niet meer vibreert, dan druk je langzaam de rechter trigger in, zodat je hem echt op de goede manier... En je kan het ook rommeliger doen, maar dan is die plant veel minder potent, zeg maar. Dus als je dat netjes doet, dat element, wat in Breath of the Wild ook ziet, dat je verschillende items hebt die je op verschillende manieren kan craften. Dat heeft het ook heel erg. En dat hele, dat trage eigenlijk. Dat je echt bewust, ik ben nu gewoon even aan het koken. Ik ga al mijn spulletjes die ik heb gevonden nu. Je hebt ook niet een hele grote inventory. Dus je moet ook bewust daarmee bezig zijn. Ja, er zitten heel veel elementen in. Ja, je bent gewoon echt...
Je bent gewoon een naakte navi.
Naakte navi.
Vrijwel naakt zijn ze allemaal,
Ja, zeker. Ja. Ja. Alle aanstootgevende delen zijn altijd wel afgedekt. Maar ik weet ook eigenlijk niet of ze geslachtsorganen hebben.
Het zal wel moeten. Of ze doen alles met die staartjes van
met
hun.
Met die staartjes, zo lekker krummelen met die staartjes.
Dat vond ik wel eigenaardig aan die film. Ik heb die laatste gezien, zo helemaal in 3D, 60 frames per seconde, blablabla. Dat was eigenlijk hetgene wat ik daar van meekreeg. Die navi's zijn zo sexy allemaal. Die zijn zo knap en groot. En die zwemmen rond in watervallen. En die zijn gewoon opperwezens. Echt.
Zeker. Ja.
Maar dat zie je eigenlijk niet, want je bent first person nu.
Ja, maar je ziet wel heel veel andere navi's.
Je ziet jezelf wel
als je op die vogel zit, op die draak.
Dan wordt die third person.
Ja.
En normaal, kan je normaal naar third person?
Nee. Nee, dus je ziet jezelf in het menu, waar je dus je verschillende bows en wapens kan equippen. Het is ook heel grappig, je hebt dus, omdat je bent opgegroeid in zo'n military base, ben je zowel handig met bow en arrow en allerlei navi equipment als shotguns en SMG's en zo. En dat is soms ook wel een beetje raar dat je dan, er zijn heel veel discrepanties in deze game, dat je denkt, weet je, ik heb een mooie missie gedaan voor een navi en mijn reward is dan een sterkere scope voor mijn SMG, weet je wel? Dat je denkt, sure. Oh ja, het is ook zo'n ding, want je bent dus, je hoort bij een clan en die clan, het is een soort van nomade clan, de enige nomade clan van de navi, dus iedereen kent je ook van, je bent van die clan, weet je? Mm-hmm. En er zijn allerlei bloemen verspreid over de wereld die je kan vinden, waardoor je speciale skills krijgt. Dat zijn voelt als een soort eeuwenoude skills die verstopt zitten in die bloemen. Er zijn er volgens mij maar 12 in de hele game. En één daarvan is dus dat je iemand in een mech uit die mech kan trekken.
Weet je wel? Vet, ja.
Heel vet, maar ook dat je denkt, hoe lang geleden hebben jullie deze skills in de plant gestopt?
Ja,
goed.
Deze plant, deze eeuwenoude plant, die we al duizenden jaren brouwen. Kan je iemand uit een Mac trekken?
Ja, dat.
Kan je Big Mac mee kopen?
Ja.
Ja, geweldig. Ja, en die film zit ook vol met... Ik vind het zo fascinerend dat die Avatar films... Dat zijn gewoon 1 en 2... Ja, de twee Avatar films zijn gewoon, die staan gewoon in de top 5 beste bezochte films ooit.
Ongelooflijk, ja.
Ik snap dat niet zo goed. Ja, ik ben er zelf ook heen gegaan, maar...
Het is denk ik het soort film waarvan mensen die nooit naar de film gaan, toch zeggen, oh nou, die, als er een film is, dat is echt de film. Het is de duurste film ooit, weet je wel, of zoiets. Of, dat is echt zo van, ik ga 1 keer in de 10 jaar naar de film... En ik ga altijd naar de Avatar films. Weet je? Zoiets, ik denk dat het een beetje is.
Het is best wel knap dat je die functie kan... dat je dat kan produceren, zo'n soort film.
En dat vind ik ook wel leuk van de films. Hoe stom ze ook zijn, op een bepaalde manier. Dat het wel... Het is wel een origineel idee. Het is wel een beetje weird, weet je wel, op papier. Gewoon, mensen zeggen ook, ja, het is gewoon een rip-off van Pocahontas. En
ja,
het is
Dance
ook wel zo. Ja. Ja, heel veel. Het is natuurlijk maar ook wel een klassiek verhaal. Dat ik ook denk, ja, who cares?
Maar toch wel in een inderdaad een beetje een absurde setting. Met wezens die 3 meter hoog zijn.
Precies.
En acteurs die 10 minuten hun adem moeten kunnen inhouden onder water. Ja, daarvan dacht ik echt... Ik denk, kijk, als wij dat nu zouden moeten leren... Voor de mensen die het niet weten, die laatste Avatar film... Sowieso, het is helemaal uit de computer. Maar de acteurs spelen het al met mocap pakken. En het speelt heel erg in een soort onderwaterrijk. Dus al die acteurs hebben fucking jaren getraind... om 10 minuten hun adem in te kunnen houden.
Oh,
en ik dacht alleen maar tijdens die film... Ja, why?
Ja, precies.
Het is allemaal met de computer. Ja, heel leuk dat je die skill hebt. Ik zou dat ook wel leuk vinden.
Superhandig.
10 minuten mijn adem in te kunnen houden.
Ja.
Maar zoveel moeite. En,
crazy.
Ja, het ziet er... Je ziet dan ook het verschillen tussen Avatar 1 en 2. Alle onderwater scènes. Ja, bij 2 ziet het er echter... Ja, ze zwemmen echt onder water. Omdat die acteurs echt onder water zitten.
Ja.
Maar het kon me gewoon niet zoveel schelen allemaal.
Nee, dat is het ook. Ja, maar daar gaat mijn blog ook een beetje over. Ik vind Het is makkelijker om dingen af te schrijven op zo'n manier. En dat doe ik zelf ook voortdurend aan de lopende band. Maar bij deze game merk ik heel erg, als ik daar overheen kan stappen, wat best wel veel moeite kost. Maar als ik dat cynisme achter me kan laten en gewoon echt erin kan geloven, dan wordt het zoveel beter allemaal. En dat geldt toch wel voor heel veel dingen eigenlijk.
Ja, daar heb je echt helemaal gelijk in. In heel veel aspecten in het leven, in de liefde, in aandacht, in dingen die je leert. Het is inderdaad... De kant van het cynisme kiezen. Kijk, en al vind je iets niet goed. Who cares?
Ja.
Dat is geen... Tenzij een heel interessante visie erop hebt. Ik vind bijvoorbeeld dat ik best wel een interessante visie heb... waarom Harry Potter 4 een slechte film is.
Ja.
Daar ga ik nog wel eens over... Daar wil ik eigenlijk nog eens...
TED-talk over doen. Ja,
zo'n YouTube-ding van...
Oh, ja.
Why Harry Potter doesn't understand the source material. Dat vind ik namelijk echt. Maar ik bedoel... Kijk, dat ik even die nieuwe Avatar, dat me niks kan schelen. Who cares? Dat is gewoon mijn los. Want ik zit daar 3 uur in de film. En
precies.
Wat je zegt, we zouden denk ik een stuk gelukkiger zijn als we niet onze mening zo belangrijk vinden of zo.
Ja,
of zeker. Onze negatieve mening. Iets prijzen is veel vruchtbaarder.
Ja,
of
en het ding is ook, het is ook vaak moeilijker om iets goed te vinden.
Ja.
Want hoe meer je ergens van weet, hoe meer je het kan gaan waarderen. Maar meteen al iets afschrijven van dit is stom, weet je, dat is heel makkelijk. Dat kost geen enkele moeite.
Kost
en als je
moeite,
denkt, oh wauw, deze muziek, weet je, ik vind het een beetje ingewikkeld. Maar als je er dan moeite voor gaat doen, dan kom je er soms achter van wauw, het is eigenlijk heel interessant wat hier gebeurt. Maar ik denk ook dat het iets is van deze tijd, omdat we worden zo gebombardeerd met content.
Ja, je moet onderscheid maken, je moet keuzes maken.
Dan is het eigenlijk heel lekker om te zeggen, nee, het is niks voor mij. Weet je, ik luister het 1 keer of ik kijk het en nee. Want er staan nog zo 100 andere films op je te wachten. Of albums. Maar ik probeer soms bewust iets op te zoeken wat me niet raakt om te kijken of er toch iets in zit. Of soms dan voel je dat ook van, wat is het dan? En als je er dan achter komt, nee, er is echt niks voorbij, dan is dat vaak ook een heel interessant inzicht.
Want waarom? Het doet me denken aan een interview met Stephen Fry, die je vast wel kent. Die zegt een keer in een interview van... They've got this completely faulty system in Amazon because you buy one book and they recommend, oh, try these books, which are the same. But what they should do is try these books. Dus compleet het tegenovergestelde. Ja. Hey, je hebt een boek over kwantumfysica, nu een boek over koken. Of precies. Iets wat volledig... en ik las ook eens, dat vond ik ook wel heel interessant, dat inderdaad de hoeveelheid aan keuzes, dat is een paradox. Weet je, als jij 1000 type ketchupen kan kiezen, dan sta je een jaar in de supermarkt en dan ben je eigenlijk een slaaf van die keuze. Terwijl als je eruit 4 kan kiezen, heerlijk, vrijheid levert dat op. En vroeger lazen mensen misschien 8 boeken in hun leven. Als je al het privilege had om te lezen, die kon je niet kopen. En iemand zei in een interview, ik weet niet meer wat over podcast, van je kan ook in plaats van 500 boeken lezen die je niet meer herinnert, 10 boeken 10 keer lezen. Ja. En die verdieping. Ja, en het is gewoon heel moeilijk om inderdaad, echt je. Het heeft te maken met overgave. Overgave aan iets. Als je iets mooi vindt, stel je kwetsbaar op. En je zegt, ik vind dit mooi. En daarmee zet je ook een deel van jezelf, je weerstand uit. En ben je kwetsbaar. Zeker. En dat is gewoon veel enger dan. Ja, het is ook niet voor niets dat de typische puberhouding. Ja,
Ja.
Dus ik vind het ook altijd wel heel schattig. Want ja, ik ben ook zo geweest. En. Ja. Er zit gewoon heel veel angst in die houding. Van, terwijl het wil zo graag uitdragen. Ik ben autonoom. Ik ben een individu. Je kan mij niks maken.
Precies.
Het is eigenlijk gewoon heel ontroerend. Ja,
ja zeker. Ja, nee, dus dat, in dat opzicht vond ik deze game wel weer een eye-opener in dat opzicht. En ook, het is niet alleen dat. Het is ook gewoon heerlijke pulp. Die gewoon heel makkelijk helemaal. Als je handig bent met games, dan... Zoals ik ben, want ik speel zoveel games, dat ik gewoon begrijp hoe ik zo'n game moet spelen. Weet je wel? Dat ik niet alleen maar de main quest ga doen. Dat ik één main quest doe. Dat ik een beetje rondkijk van, oh wow, dit ziet er interessant uit op de map. Weet je? Ja. Je moet wel een beetje weten hoe je zo'n game benadert. Want je kan er ook doorheen blazen en denken, wat is er aan de hand? En dan kan het ook best wel moeilijk zijn dat je dingen niet upgrade. Dus in dat opzicht is het gewoon helemaal precies voor mij gemaakt. Dus ik ben mensen heel erg dankbaar. En ik ben heel erg benieuwd naar hun Star Wars game die later dit jaar uitkomt. Want volgens mij kunnen ze dit wel.
Mm. En dat wordt ook een third person?
Third person, ja.
Open world ding?
Open world Star Wars game. Outlaws heet hij. Ja. Bounty Hunter. Het is een beetje Andor / Mandalorian vibe. Dat je niet echt in de hoge Jedi heiligdoenerij zit. Maar meer gewoon de low life Bounty Hunter. Weet je wel? Crappy taverns en canteens heten ze volgens mij in Star Wars. En ja, je bent onderweg en je probeert een schuld af te betalen. Volgens mij, dat is volgens mij waar het mee begint. Mm. Het ziet er heel goed uit. Als je gameplay, er is een gameplay video uitgekomen met Summer Games Fest afgelopen zomer. Dat is wel echt de moeite waard om even te checken, want het ziet er echt heel tof uit.
Vet.
Maar goed, ze hebben gezegd dat hij dit jaar uitkomt, maar dat is nog maar de vraag hoor.
Ja, het is een beetje, Star Wars games zijn soms een beetje rommelig. Weet je nog die gecancelde versie van Amy Hennig, die achter de Uncharted franchise zat. Die is helemaal gecanceld.
Mm-hmm. Ja.
Terwijl die waren best wel fair. Er is zo'n trailer van uitgekomen enzovoorts.
Ja, ja.
Ja, dit is natuurlijk een franchise waar zoveel belangen...
Zeker, en dat Disney heeft wel... Het was heel lang natuurlijk, zat het heel erg op slot bij LucasArts. En toen is Star Wars overgenomen door Disney. En die hebben wel veel meer de teugels laten vieren.
Ja, voor de games heel goed. Voor de films was dat vrij slecht.
Ja.
Vind ik Disney.
Vers
zegt de zaak, maar voor de games heeft het wel veel...
Het is in elk geval meer. Er is meer. Ik weet niet, ik vind die Jedi games echt... Die eerste vond ik niet goed. Maar dat is ook gewoon niks voor mij. Is ook een ding... er is nu een nieuwe Prince of Persia game uit. Hè? King
Metroidvania,
Ja. En ik denk dat ik die gewoon niet moet gaan spelen. Ik denk dat de Metroidvania's gewoon... Dat ik die gewoon links moet laten liggen, behalve Hollow Knight. Want ik heb vorig jaar gemerkt met Metroid Prime Remastered. Maar ook met die Ori games, met die Jedi games. Altijd als dat element erin zit, dat ik weer terug moet. En dat ik denk, oh, deze ledge is te hoog. Dan krijg ik straks natuurlijk weer een power om daar naartoe te gaan. Ik kan er gewoon niet... Het is niet voor mij. Dus
Het is ook wel handig. Want je hebt, kijk, Hollow Knight is gewoon de peak in dat genre.
Ja.
Dus, nou ja, volgend jaar of over 2 jaar, weet ik veel, komt nieuw deel 2 uit. Dat is gewoon net als met Hades een beetje, met Roguelites. Ja. Je hoeft er niet 1000 te spelen, want je hebt... Je hebt de piek al.
Precies. Dat is zo heerlijk. Zo doe ik het met roguelites ook. En ja. Nu ook. En, maar ja, de reviews zijn super goed. En als ik mensen over hoor praten in podcasts, dan denk ik, wauw, dit klinkt echt heel vet. Dus who knows? Ja. Misschien als hij op Game Pass komt of zo, dan ga ik hem misschien.
Maar de artstyle, het trekt me totaal niet. Het doet me een beetje denken aan een hele cheap mobile game. Ja, terwijl dat het is gewoon PS5 graphics en...
Ja, het is art direction. Het heeft een beetje die Fortnite vibe, weet je wel? Met een soort van gladde... Dat hele, ja, ik hou er ook helemaal niet van, maar het is wel de style these days voor heel veel games.
Het is fucking populair, ja.
Ja, ja. Ook om een beetje... Dat was ook eigenlijk de grote kritiek toen de eerste trailer uitkwam. Maar nu is hij uit en nu zeggen mensen, dit is een van de beste games. Dit zou zomaar in Game of the Year lijstjes hoog kunnen eindigen.
Ja, misschien zit hij wel in ons lijstje aan het eind van dit jaar.
Precies, ja, we weten
fucking
het niet.
Knows? We weten het niet.
We weten niet. We weten niet wat we morgen aan het doen zijn.
Misschien, we weten het niet.
Weet je? Hoe? Fucking knows.
Misschien hebben we een podcast over koken dan.
Over koken, oh, heerlijk. Ja,
over coke.
Coke. Ja,
gewoon
ook
elke
lekker.
Aflevering
alleen maar
een uur praten over coke. Van, hey,
ja, en ook helemaal doorgesnoven zijn. Dan.
Totaal. Ik heb nu een nieuwe ontdekt. Oh, ja, elke week weer.
Ja, deze producent die is echt, die weet echt wat hij doet.
Ja, dit is echt een indie. En dit is een kleine coke developer.
Hij woont in een mooi lokaal productje.
Ja, kijk, dit is gewoon een blockbuster mega coke ding. Maar hij is gewoon lekker.
Hij is gewoon goed.
Hij is gewoon goed.
Af en toe heb je daar gewoon zin in.
Kijkers, lezers vragen over coke.
Mijn vriend zit aan de coke. Wat moet ik doen?
Ja, wat moet ik doen? Ja, echt meedoen. Gewoon meedoen. Doe mee.
Geef de kans.
Even disclaimer bij. Discourage je. Natuurlijk het kookgebruik. Ja, niet altijd. Tenzij de avond ernaar is.
Precies. Zo. Maar doe het.
Maar niet, doe het niet on the regular. Zou ik willen zeggen. Als je neus bot schotje, schotbotje je lief is. Even een tussendoor huishoudelijk. We zijn bijna een uur bezig. Zie
ja,
ik
precies.
Niet. Ik word zo opgehaald door de runner.
Om?
Om te draaien.
Nee, om hoe laat bedoel ik.
Oh, over vier
om
minuten.
Om wat te doen? Of ook echt om 12 uur?
Ja, om 12 uur. En ik moet eigenlijk mijn hele hotelkamer leeghalen.
Okay. Dan gaan we nu afsluiten.
Dus gaan we even...
Ja, want anders dan we kunnen niks anders meer doen. Maar dat is helemaal prima. Volgende week meer.
Ja, dan bewaren we... want tijd dringt een beetje voor mij. Dan bewaren we onze lezersvragen. Dat bewaren we lekker voor volgende week. Wat ik nog wel even wilde zeggen. We hadden het zo lekker. Jij zei van, ik hou zo van stealth. Ik hou ook zo van stealth in de spellen. En wat ook zo lekker in The Last of Us. Dus misschien moeten we... Ik weet niet of we dat al een keer hebben gedaan. Volgens mij niet. Een stealth afleveringje.
Klinkt goed. Ja, zetten we op de lijst. Laten we dat doen. Volgende week zijn we er natuurlijk weer.
Zeker.
Met meer videogames. Blijf lekker spelen allemaal. Weet ons te vinden op de Instagrams en de TikToks. En we zien elkaar volgende week weer.
Tot de volgende keer. Okay. Ciao, ciao. Bye bye. Doei. Bedankt voor het luisteren naar de Videogame Show met Maarten Heijmans en Kees Groenteman.
Wij zijn als show en afzonderlijk te vinden op onder andere Instagram, Twitter en TikTok.
Voel je vrij om de podcast overal te volgen en een mooi aantal sterren te geven.
Daarmee help je ons enorm.
Muziek en montage door Kees Groenteman.
Artwork is van Hannah Gilhooly.
Tot de volgende show.
Alles goed?
Ja, man.
Oké, cool.
Met jou.
Ook goed, zeker.
Ja, prima. Ik heb er zin in.
Ik ook. Ik doe even deze deur dicht, denk ik. Voor de
gezelligheid.
Wacht. Niet vergeten op te nemen.
Opnemen. Heb je opgenomen?
Ik moet even dit opnemen.
Ja.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.